Goedemorgen. Fijn u weer te zien op deze mooie dag. Ik doe het maar een beetje kalm aan, want het is nog druk bij de Koentunnel daar. Wij zijn daar helemaal al gewend. Jullie niet. Dat is jammer. Ik wou dat u wat meer wist van files dan wij. Hadden wij er minder last van. Het is fijn om hier te zijn vanmorgen. Het was fijn om erbij te zijn dat Anne opgedragen werd. De kerkraadskamer werd al gezegd dat zij de mooiste is. Herman van Veen schijnt dat gezegd te hebben. En ik heb dat maar aangenomen vanmorgen. Maar het was fijn om erbij te zijn. En wat is dat geweldig als je zo samen biddend achter een ouderpaar staat. En als zo'n kindje dan naar God gericht wordt. Dan, ik moest even denken aan Mozes. Weet u nog dat die strijd tegen in de woestijn, toen was daar Aaron en Hur en die ondersteunde zijn handen. Nou, dat hebben we vanmorgen gedaan. Toen dat kindje zo opgeheven werd in de richting van de Heere God, toen onze broeder Keizer dat deed, toen hebben wij zijn armen genomen samen en die omhoog gedrukt. En zo hebben we samen dus de Heer Anne aan de Heer opgedragen. En moeten we weer even bekomen van de emoties en rustig worden van binnen, want we gaan luisteren naar wat de Heer ons vanmorgen wil zeggen. En daarom stel ik voor dat we samen biddend zingen 125 uit Opwekking. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. Zullen we samen bidden? Liefdevolle Vader in de hemel, we zijn er helemaal stil van geworden toen Anne aan u werd opgedragen. Dat was een heilig moment. En samen met die ouders hebben we de verantwoordelijkheid op ons genomen, want we hebben haar samen aan u opgedragen. En we bidden u, Heer, of u het allemaal goed wilt maken voor haar. En of het zo zal mogen zijn dat ze haar leven lang, en we weten niet hoe lang dat is, maar haar leven lang dicht bij u zal blijven. En nu dragen we ook elkaar aan u op, want we hebben het zo nodig dat u even wat tegen ons zegt vanmorgen. En Ach, de boodschap van vanmorgen zal moeilijk zijn misschien. Maar als u nu werkt met uw geest in onze harten, dan zullen we begrijpen wat u bedoelt. En samen willen we ons in uw dienst stellen. De mensen die de muziek verzorgen, en degene die bij de kindertjes in andere zalen zijn, en wij zo samen, Heer, we buigen onze hoofden en we buigen onze harten voor u en belijden u dat we zonder uw woord niet kunnen. En dank u wel dat we het samen mochten zeggen: op uw woord vestig ik mijn hoop. Geef ons alstublieft vanmorgen een boodschap van uzelf. Verheerlijk uw naam en neemt u uit onze harten en uit onze gedachten alles wat uw zegen in de weg zou kunnen staan. Amen. Ik wil met u lezen 1 Thessalonicenzen 1. Het hele hoofdstuk, het is niet zo'n lang hoofdstuk. Het is maar goed dat Anna weggebracht is, want ze zou er niets van begrijpen. Maar fijn dat jullie er zijn, dan kun je het dan doorgeven. Hè? En als ze 10, 20 jaar is, dan vraag ik haar zelf nog even of jullie dat gedaan hebben. Wat een optimist, hè? Nou, ik voel me toch goed. 1 Thessalonicenzen 1, Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen in God de Vader en de Heer Jezus Christus, genade zij u en vrede. Wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspanning uw liefde en de volharding uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader. Immers, dat gij door God geliefde broeders verkoren zijt, weten wij, omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote volheid. Gij weet trouwens hoedanig wij bij u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heer Jezus, en gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes aangenomen, zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want uit uw midden heeft het woord des Heren weer klonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar allerwege is uw geloof dat zich op God richt bekend geworden, zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en uit zijn hemelen zijn zoon te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt en die ons verlost van de komende toren. Ik wil nog even dat 9e en dat 10e vers met u lezen, want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en uit de hemelen zijn zoon te verwachten. Daar gaan we samen over nadenken, maar eerst gaan we wandelen in het licht met Jezus, want het donkere dal ligt achter ons. Dat is 214 uit Opwekking. Dit jaar hoop ik 74 te worden.
Ja.
En zo even kwam ik tot de ontdekking dat ik nog altijd zo ongelooflijk dom bezig kan zijn. Ja, ik wil dat wel beleiden, want zonder dat u er erg in had, was u minstens even dom als ik. Misschien nog wel erger, want het is u niet eens opgevallen. Mij wel. Maar wij zongen samen, ik wandel in het licht met Jezus, o mocht ik zelf een lichtje zijn. Wat een onzin, u moet een lichtje zijn. Dat moet u. Want dat heeft de Heer gezegd. U moet uw licht laten schijnen, u hoeft niet te vragen, mag ik dat alsjeblieft? Nee, dat is een opdracht van hogerhand. Moeilijk gedeelte wat we gelezen hebben. Gert-Jan had mij verteld dat Anne opgedragen werd en daar denk je dan aan. En ik denk, nou ja, wat moet ik tegen dat kind zeggen? Ze snapt het niet, hè. En daarom moet ik het maar aan de ouders doorgeven. Maar wij vergissen ons nog wel eens met diensten als deze, want dan denken we, nou ja, er zit een stel voor in de kerk, ze krijgen alle aandacht. We gaan rustig achterovergeleund zitten, want het is voor hen. Nou, vergeet het maar. Het is voor u en voor mij. En weet u, toen ik dat Bijbelgedeelte las, 1 Thessalonicenzen 1, toen had ik het daar moeilijk mee, want ik dacht, waar gaat het nou eigenlijk om? En ik heb al zo vaak gezegd, ook al aan u, als je de Bijbel leest, dan moet je dat doen met je vinger langs de regels, dan vallen je dingen tenminste op. En er zijn 3 dingen die ik u door wil geven vanmorgen. 3 werkwoorden die mij zijn opgevallen en die ik heb onderstreept vanuit dit Bijbelgedeelte in mijn Bijbel. En die woorden zijn bekeerd. Onthoud goed, hè, bekeerd. Dienen en verwachten. Het hadden net zo goed andere woorden kunnen zijn, want als u bijvoorbeeld dat 3e hoofdstuk leest van 1 Thessalonicenzen 1, dan ontdekt u dat Paulus het daar heeft over het werk hunner geloof, de inspanning van hun liefde en de volharding van hun hoop. Je leest er zomaar overheen. Maar als je even aandachtig kijkt, dan zie je dat het gaat om geloof en om hoop en om liefde. En dat zijn de 3 elementen die in het leven van een christen aanwezig moeten zijn. Daarom schrijft Paulus in 1 Korinthe 13, zo blijven dan geloof, hoop en liefde deze 3. Dat Paulus daar een andere volgorde aanhoudt, dat heeft alles te maken met bekering. Want dat past namelijk bij geloof. Als een mens gaat geloven, dan is het gevolg daarvan dat die zich bekeert. En als iemand bekeerd is, ging het nou maar niet verder. Als iemand bekeerd is, dan gaat hij dienen. Dat kan niet anders, want als je bekeerd bent, dan ben je zo vol van de Heer Jezus, dat je het niet kan laten om van hem te getuigen. En diezelfde bekeerde en diezelfde dienende mens gaat dan ook de Heer Jezus verwachten, want hij weet het, de Heer is niet alleen gestorven en opgestaan en naar de hemel gevaren, maar hij komt weer. U moet dus maar in gedachten houden dat bij de woorden bekeerd, dienen, verwachten, ook de woorden geloof, hoop en liefde horen. Nou, vraag 1. Bent u bekeerd? Nou, dat klinkt nou raar misschien, maar toen ik mij voor zat te bereiden, toen kwam ik eigenlijk op dit Bijbelgedeelte door een gesprek wat ik heb gehad met een man van 88 jaar. Hij was ziek, nog zeer helder van geest, Maar hij wist dat hij zou gaan sterven. En ik wist dat de man van kind af aan in de vrije evangelische gemeente kwam. En dat hij daar ook in gedoopt was, belijdenis had gedaan. Lid was geworden van die gemeente. Precies zo als enkele van u dat volgende week hier gaan doen. En ik vond hem zo onrustig. En ik zei, broeder, wat is er toch? Stort je hart nou eens uit. En hij schudde zijn hoofd. En hij zei, wist ik nou maar dat God van mij hield. En toen heb ik gezegd, beste broeder, je bent toch bekeerd? Je hebt toch je hart aan de Heer Jezus gegeven? En hij keek me aan en zei, ik weet dat niet. Niemand heeft me dit ooit gevraagd. Kijk, daar ligt een fout, hè. Daar ligt een grote fout, want je kunt toch geen lid worden van een vrije evangelische gemeente als je geen getuigenis hebt. Als je niet kunt en durft te zeggen, mijn leven is gereinigd door het bloed van de Heer Jezus, ik heb mijn hart aan hem gegeven. Deze 88-jarige man is zo'n week of 4, 5 voordat hij stierf tot geloof gekomen. Omdat hij toen zijn hart aan de Heer Jezus gaf. Bent u bekeerd? Bent u met uw gezicht naar de Heer Jezus gaan staan toen ik dit zomaar voor mezelf op in dat scherm van mijn computer tikte toen? Toen dacht ik aan iets wat ik ooit aan de Heer heb gezegd. Als ik iets voor u mag doen, dan zal ik mensen altijd vragen of ze bekeerd zijn. Ik heb het nu bij deze gevraagd. Bent u bekeerd? Hebt u uw hart aan de Heer Jezus gegeven? Niet te gemakkelijk ja zeggen hoor. Niet te gemakkelijk ja zeggen, want als u bekeerd bent, als u uw hart aan de Heer Jezus Christus hebt gegeven, dan is er iets veranderd. Dan leef je niet meer als vroeger, want dan ben je een christen. En wat is een christen? Wat is een christen? Tweede vraag. Nou zegt u, dat is simpel, christen, dat is iemand die gelooft. Ja. Een christen is iemand die naar de gemeente gaat, elke zondag. Een christen is iemand die offert voor de zending. Weet u wat een christen is? Dat is makkelijk te onthouden. Een christen is iemand die bang is in het donker. Begrijpt u dat? Want de Heer Jezus heeft ons uit de duisternis getrokken en gezet in het licht van zijn liefde. Heb je goede Pinkster gehad? Mooi feest, hè? Ja, het viel mij zo op in die week voor Pinksteren dat niemand over Pinksteren sprak. Dat doen mensen wel als ze het hebben over kerst. Daar zijn ze weken van tevoren mee bezig. En Pasen. Paaseitjes inslaan en zo, en paasbroden en kronkeltakken in huis halen. Maar Pinkster, daar hoor je de mensen niet over, hè. Maar weet u wat het verschil, wie weet het verschil tussen Pasen, of tussen Pinksteren en kerst? Oh, zegt u, dat is een zondagschoolvraag, hè. Met kerst, dat weet je toch wel, toen werd de Heer Jezus geboren, nou en? Dat weet ik ook wel, maar wat is nou het verschil met Pinksteren? Nou, ik zal het u zeggen. Met kerst kwam de Heer Jezus bij de mensen. En met Pinksteren kwam hij in de mensen. Houdt u het vast? Dan weet u ook wat ik bedoel als ik zeg, bent u bekeerd? Want als u bekeerd bent, dan weet u dat u bent veranderd. En dan weet u ook dat dat gevolgen moet hebben. Dan moet er gediend worden. Nou, denk nou eens aan dat begin. De Heilige Geest was uitgestort. Wat geweldig. Ik had mijn Pinksteren dienst in Beverwijk, geloof ik. En iemand vroeg mij, gaf mijn lied op en ik heb geweigerd. Ja, dat is zo'n vervelend lied uit de bundel. Dat gaat op de wijs van het vogeltje dikt aan het venstertje tikt. Daal als in tijden van ouds op ons neer. Kennen jullie dat? Nou, we gaan niet zingen. Maar daal als in tijden van ouds op ons neer. En toen heb ik gezegd, broeder, we zingen het niet, want er klopt niks van. Dat gebeurt niet. De Heilige Geest is uitgestort. En de Heere God is heel anders dan ik ben. Bij de Heere God is het zo, eens gegeven blijft gegeven. Dus hij hoeft ook niet te blijven uitstorten. De Heilige Geest is er. En die is in mijn leven gekomen op het moment dat ik ontdekte dat ik mij moest bekeren. Want het was de Heilige Geest die mij overtuigde van het feit dat ik wandelde in het donker. En toen ben ik bekeerd. Er staat nog een lied in de bundel, dat zingt veel liever. Alleen dat is uit de tijd geraakt, want ja, die liederen van Johannes de Heer, die tellen niet meer zo mee, hoor, tegenwoordig. Jammer is dat trouwens, net als de psalmen. Maar vroeger zong ik het veel. Sinds ik ben bekeerd, heb ik zingen geleerd. Kent u dat lied? Help onthouden dat ik ze volgende keer allemaal opgeef. Dat sinds ik ben bekeerd, heb ik zingen geleerd. Halleluja, ik weet nu, ik ben de zijn. Dat zijn er mooiere woorden dan. Sinds ik ben bekeerd, heb ik zingen geleerd. Nou, die mensen daar in Jeruzalem en omgeving, die zouden dat beamen, want toen die Heilige Geest was uitgestort, toen gingen ze praten en toen gingen ze dienen. Dat lees je ook over die eerste christengemeente. Ze hielpen elkaar en ze hadden de dingen gemeenschappelijk en ze stonden niet te leuteren. Ze hadden eigenlijk maar één onderwerp. Wij hebben er tegenwoordig tientallen van gemaakt, want we hebben het Pinksterfeest verdeeld in allerlei geestesgaven. Maar er was maar één boodschap op die eerste Pinksterdag en dat was, zij spraken over de grote daden van God. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik weet geen mooier onderwerp. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven maar gedaan. En ik verbaas me altijd weer. En ik denk dat de werking, of ik weet wel zeker, dat is de werking van Gods geest. Maar elke keer weer, als je dan achter je bureau gaat zitten en denkt, ja nou, dan moet ik weer naar die gemeente toe en waar moet ik het over hebben? Dan is het alsof er een luikje boven open gaat en dan komt die boodschap zomaar in je hart. En natuurlijk, je wordt wat ouder, dus je moet dingen op gaan schrijven of tegenwoordig in je computer tikken. Dan kun je het weer uitprinten en zo, zodat je het niet vergeet. En zodat je, als je een maand later weer in zo'n gemeente komt, niet dezelfde dingen gaat zeggen. Want daar moet je ook op letten. Want mijn familie zegt dat wel tegen me, zou je nog wel doorgaan, want je gaat in herhaling vallen misschien. Ja. Ik stop als de Heer vindt dat ik stoppen moet. Zullen we het zo afspreken? En ik ben veel te blij dat het nog een poosje mag. En of dat nu nog 1 jaar is, of van mij maar 10 jaar. Ik vind het een feest om te spreken over de grote daden van God. En ik vind het geweldig dat ik mensen uit mag nodigen om zich te bekeren en dan de Heere God te gaan dienen. En toen Paulus tot geloof kwam, toen werd zijn leven een dienend leven. En weet u, dat is zo bijzonder. Zo'n 45 jaar na de hemelvaart van de Heer Jezus reist Paulus samen met Silas en met Lucas En ze komen uit Klein-Azië, ze hebben van alles geprobeerd om het evangelie daardoor te geven, maar de mensen moeten er niks van hebben. En dan ze vinden geen opening. En het was net alsof de Heer tegen hen zei, jullie moeten hier helemaal niet zijn. En in Handelingen 16 zegt Paulus daarvan, de Heilige Geest heeft het ons verhinderd. Daar moet u ook op letten, want die Heilige Geest werkt nog altijd. En wij denken altijd maar, dit ga ik doen en dat ga ik doen en zo wil ik het doen. Ja, wacht even op de werking van de Heilige Geest, want die kan zomaar zeggen op een dag, Kees, nou moet je niet meer die preekstoel opgaan, want dan ga je brokken maken. Dan ga je onzin vertellen en dan is het afgelopen. En de Heilige Geest kan je zomaar opdracht geven om als een kindje ergens op bezoek te gaan waar je eigenlijk niet heen wil. Dat heb ik altijd het moeilijkste in mijn werk gevonden. Ik moest een keer kiezen. Ja, kiezen eigenlijk, hè. Ik moest kiezen waar ik moest gaan werken. Utrecht of Haarlem. En ik kon daar niet uitkomen. En toen sprak ik met een oude predikant. Ik zei, ik kom daar niet uit. En toen zei hij tegen mij, het was dominee Verwijk, was dat uit Oldenbroek. En toen zei hij tegen mij, weet je wat je doen moet? Je moet daarheen gaan waar je het liefst niet heen wilt. Want God brengt je nooit op makkelijke plaatsen. God laat je altijd daar werken waar jij tegenop ziet. En daar zul je tot een zegen zijn. En dat is uitgekomen. Maar je moet luisteren, hè? Je moet luisteren naar wat de Geest je zegt. En Paulus die zegt dus tegen die mensen, als jullie dat niet wilden, dan gaan we ergens anders heen. Dan gaan we naar de heidenen. Vind ik altijd zo mooi. Weet u wat heidenen zijn? Ik wel. Ja, want ik ben op de christelijke school geweest, op de school met de Bijbel. We hadden 6 kinderen thuis en we hadden het niet zo breed, maar op maandagmorgen kregen wij van mijn moeder altijd een 2,5 cent stuk. Hadden we ze nog maar, hè? 2,5 cent, die nare euro. Nee, we kregen zo'n 2,5 cent stuk. En dat was niet om bij Jamin langs te gaan, nee. Op maandag dan zat je in de klas en dan zo tegen de pauze kwam er iemand uit de bovenste klas, de 6e, 7e, 8e klas, een jongen of een meisje, en die kwam met zo'n kistje. En daar stopte ze voor je, want ze ging alle leerlingen langs. En op dat kistje zat een nikkertje. En er was een gleufvorm. En daar deed je dat 2,5 cent stuk in. En dat knikte het nikkertje. Herkent u het? Nou, dat zijn de heidenen, die zwarte. Dat wisten we zeker. Ja, ja, dat wisten wij zeker. De zwarte mensen, dat waren de heidenen. Gelukkig heeft de Geest onze ogen geopend, want er kan hier zomaar een witte heiden zitten, hoor. Ja, want heidenen, dat zijn mensen die los van God leven. Los van God. Nou, als u met de Heere God leeft, dan bent u geen heiden meer. Dan kunt u zingen, sinds ik ben bekeerd, heb ik zingen geleerd. En Paulus gaat dus naar de heidenen. Met die boodschap rood en geel en blank en zwart vinden plaats aan Jezus. Dat mooie. Rood en geel en blank en zwart vinden plaats aan Jezus hart. En dan komt hij daar in Thessalonica. En daar stikt het van de afgoden. Mensen hebben overal afgoden van. Voor de oogst en voor de vruchtbaarheid. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een afgod voor. En zo'n 70 kilometer vanaf Thessaloniki ligt de berg Olympus. En daar wonen al die goden. En dan denk ik, wat zal het moeilijk geweest zijn voor Paulus. En gevaarlijk om daar het evangelie te verkondigen. Om op zo'n plaats te gaan zeggen dat die afgoden weg moeten. Dat je moet vertellen dat er maar één God is. En dat die houten en die stenen dingen helemaal niets te betekenen hebben. Dat zal moeilijk geweest zijn. Net zo goed als het vandaag zo moeilijk kan zijn. Dit is een hele moeilijke tijd om het evangelie te brengen. Want er zijn wat afgoden de gemeente binnengekomen. Laten we het nou niet hebben over wat dat precies is. Laten we dat nou voor onszelf uitmaken. Maar een afgod is in elk geval dat wat je voor geen prijs los wilt laten. En wat niets met de Heere God te maken heeft. Ja, dat zou, het is wel mooi natuurlijk, maar dat zou bijvoorbeeld dat WK voetbal kunnen zijn. Dat je al meteen gepland hebt, nou die zondagen zit ik in elk geval niet in de dienst. Want net op dat uur vliegt Dirk uit over het veld. Ja. Er zijn wat mensen die hun agenda's al bekeken hebben. Maar er zijn meer van die dingen. Want er zijn mensen die gaan niet naar een bidstond. Gelovige mensen gaan niet op naar een bidstond. Als op die avond, wat zal ik eens zeggen, zo'n soap is of zo, van Jantje Smit. Ik kan er wel eens naar van worden als ik het hoor, hè? Een soap van Jantje Smit. Of goede tijden, slechte tijden, of onderweg naar morgen. Ja, mijn buurvrouw heeft dat vanaf het begin gevolgd. Ik weet niet hoeveel uitzendingen, ik geloof dat er 1000 geweest zijn, misschien wel meer. En ze weet het allemaal nog. En er gebeurt wat hoor in zo'n serie. Dus je kunt dat niet missen, bidstond, dat kan helemaal niet, want... Kijk, dan ben je bezig om een afgod te dienen. Want dan kun je even... Dan laat je zomaar dat leven in het licht los om de duisternis in te gaan. Als je je afgoden gaat dienen, dan kom je in het donker terecht. En daarom zegt Paulus daar in Thessalonica, de afgoden moeten worden opgeruimd. En het is zo geweldig, die boodschap heeft zo'n kracht, dat afgoden worden verbrand. En dan gebeurt er iets in die gemeente. Dan schrijft Paulus, uit uw midden heeft het woord des Heren geklonken. Ja, ze hebben het gehoord. Ze hebben het aanvaard. En toen zijn ze helemaal volgestroomd. En toen hebben ze gezegd, Heer, hier zijn we. Maak mij een vat geheel naar uw wil. En uit die momenten is dat christendom over de wereld gekomen. We hebben een gewoonte, mijn vrouw en ik, om 's avonds samen te bidden. Die gewoonte zult u ook hebben. We hebben een lijstje met namen van mensen die onze voorbeden zo nodig hebben. Onder andere broeder Kiers. En dan moet je aan blijven denken, maar dat niet alleen. Want wat me altijd weer ergert, dat is dat we de eerste zondag na Pinksteren, dan denken we aan de vervolgde christenen. Dat moeten we vandaag ook doen. En morgen. Dat zijn de mensen die aan het front staan. Dat zijn de mensen die aan anderen zeggen, je moet je van je afgoden bekeren en je moet de levende God gaan dienen. Dat zijn de dienende mensen. Hun leven wordt bedreigd. Gezinnen worden uit elkaar gerukt. Maar ze laten zich niet het zwijgen opbrengen. Het woord des Heren gaat van hen uit. En nou niet wachten op allerlei dingen. Het begint met luisteren. Het begint met luisteren. En niet denken, daal als in tijden van ouds op ons neer. Nee, gewoon je hart openstellen. Dan komt die geest zomaar bij je binnen. En dan afkeren. Nee, christen zijn, dat is niet niets. Christen zijn, dat betekent niet netjes naar de dienst gaan en over tot de orde van de dag gaan. En christen zijn, dat wil ook niet zeggen, nou kom ik tenminste in de hemel. Nee, je moet zichtbaar zijn. Weet u waar ik altijd van kan genieten? Als ik eens naar de televisie kijk, als er een imitator is. Dat vind ik altijd zo mooi. Hè? Iemand die precies zo kan praten als die broederaar, hè? Zou dat mogelijk zijn? En ja, dat vind ik zo geweldig, die imitators zijn dan. En, oh, dan denk ik, ja, maar ik hoef er niet mee bezig te zijn, want ik moet zelf iemand imiteren. Ik moet de Heer imiteren. Hij heeft gezegd, ik heb jullie een voorbeeld nagelaten. Volg mij. En we zingen wel... Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed, maar is zijn liefde in ons leven zichtbaar? Willen wij zichtbaar zijn als gemeente van de Heer Jezus, dan moet er een breuk zijn met het oude. Bekeerd, dan ook dienen. Dus allemaal de preekstoel op? Nee, alsjeblieft niet. He? Moet voor mij ook nog wat werk overblijven. Niet allemaal de preekstoel op. Het is eigenlijk allemaal zo simpel. Hè? Ik heb van de week een gesprek gehad met een familielid. En ik krijg altijd een beetje de kriebels. Want hij zegt altijd, elke dag, wel 10 keer op een dag, zegt hij tegen zijn vrouw, lieverd. Of schat. Moet je altijd oppassen hoor. Vooral als ze dat doen waar anderen bij zijn. Ah, lieverd, schat. En dat is het dan ook. Want hij doet niks. Nee. Ze hebben 3 kindertjes. Hij zal nooit eens bezig zijn met die kinderen. En hij pakt nooit eens een keer een stofzuiger. En hij doet niets in de tuin. Hij kijkt alleen televisie. En hij is nu al druk bezig voor het WK voetbal. En dan moet je hem niet storen. Want dan wordt hij boos. Dan moeten de kinderen ook niet komen. Want hij kijkt. Kijk, zo'n man moet zich bekeren. Het is een gelovige vent. Maar het zal nog een keer moeten gebeuren. Want hij heeft er niets van begrepen. We zijn er om elkaar te dienen. Dient elkander door de liefde. Je kunt er nog veel verder doortrekken. Dient elk ander door de liefde. U mij, ik u. Dient elkander. En mensen die van elkaar houden, die dienen elkaar. Dus bekeren, nou is gebeurd neem ik aan, hè. Aan het werk. In deze tijd van wanhoop. In deze tijd waarin we niet weten waar we op zouden kunnen stemmen. Want als er 1 ding heel duidelijk wordt, dan is het dat we van alle kanten voor de gek gehouden worden. Dienen in een tijd dat het milieu op een verschrikkelijke manier verontreinigd wordt. Waarin mensen gemarteld worden en gedood. Dieren worden verwaarloosd en het zijn ook schepselen van God. Dienen. En verwachten. Nou, we wachten ergens op. We zijn in verwachting. Het had een mooie tijd geweest zijn toen die kleine moest komen. Hè. Ik heb dat ook 3 keer meegemaakt. Dan liep ik rond met zo'n. Hè. Nee. Maar het was een prachtige tijd. Ja, en als het dan is. Maar we zijn in verwachting. De Heer komt. Laat dat nou eens goed op u inwerken. Want je moet letten op de tekenen van de tijd. Zelfs die verschrikkelijke olieramp. Hè? Dan denk ik bij mezelf, ja. Want Amerika is bang hè, voor die olie. Want het bedreigt de kusten. Dat is naar voor de mensen die aan het strand willen liggen. Maar wat denk je van de vogels en de vissen? En dan lees ik in mijn Bijbel dat in het eind der tijden 1/3 van al wat leeft in de zee, dat gaat sterven. Door de mensen hoor. Die dieren kunnen daar niks aan doen. Dat komt door de mensen. De God zal zich wel ontfermen over die dieren. Maar het gaat maar door. En de aanvallen nu weer op het volk van de Heere God. En de twijfel die in je hart gezaaid wordt. Hebben ze nou wel goed gehandeld? Nou, ze handelen ook niet altijd goed. Dat is ook zo. Maar het is wel het volk van God. En denk er goed over, Israël zal nooit vernietigd worden. Want dat staat in Jesaja. Jeruzalem zal blijven bestaan op haar plaats te Jeruzalem. Nou, is geen spel tussen te krijgen. Nou, wij wachten op de Heer. En ik ben zo ongeduldig. Hè. Ik ben altijd een ongeduldig mens geweest. Mijn ouders vonden het best dat ik dit werk zou gaan doen. Maar ik moest eerst een vak leren. En toen ben ik bakker geworden. Nou, een goeie. En dan moest ik in Zaandam naar school. Van Wormerveer naar Zaandam met de bus. En naar school, nou ja goed, dat ging dan allemaal maar terug. Dat duurde allemaal veel te lang, hè, voordat die bus dan eens een keertje kwam. En dan stond ik daar bij die bushalte en met anderen. En die bus die kwam maar niet. En dan zei ik, kom op, we gaan alvast naar de volgende halte lopen. En dan was je halverwege en dan ging de bus voorbij. Ja, zo kan het ook. Je moet, als je wacht op de Heer, dan moet je dat ook in alle rust doen. En je elk moment realiseren, hij kan zomaar komen. Hij had kunnen komen toen onze broeder Vree Keizer dat kind omhoog ging. En dan had hij zo dat kind uit die handen genomen. En kom op, jullie ook. En dat zal zo mooi zijn. En ik geef toe, ik ben een vreemde vogel, maar ik liep gisteravond laat, echt laat, 1:55 was het, liep ik met mijn hond buiten. En dat beest moet er nog wel eens een keertje uit natuurlijk. En zo'n klein beestje, maar dat moet toch gebeuren. En ik liep buiten en het was zo'n mooie hemel. Het was zo helder. En toen ik naar boven keek, zag ik een enkel wolkje. En toen dacht ik aan de Heer die komt op de wolken. En toen had ik zo'n gekke gedachte, hè. Toen dacht ik, nou, stel nou voor als hij komt, hè. En dan, als nou mijn moeder en mijn vader op dezelfde wolk gaan als ik. En bijvoorbeeld die gemeente in Zaandam waar ik 17 jaar heb mogen dienen. Als al die mensen die al overleden zijn, die ik begraven heb. Als die nou voorgaan en de gelovigen van dat moment ook allemaal tegelijk. Ook die broeders en zusters uit Den Helder die vroeger in de Hoogstraat kwamen en die nu hier komen. Allemaal tegelijk op één wolk. Wat zou dat mooi zijn, hè? Vindt u die? Ja. Ik vind het veel leuker dan 25 verschillende wolken, hoor. Allemaal gezellig zo samen de Heer tegemoet. Nou, het gaat, dat maakt ook eigenlijk niet uit. Wat maakt het nou uit? Wat belangrijk te weten is, dat is, hij komt. En dat kan vandaag nog gebeuren. Dus het eerste wat gebeuren moet, om erbij te zijn, om voor eeuwig behouden te zijn, dat is nu. Je hart aan de Heer Jezus geven. En dan aan het werk. Met een brandend hart. Vol verwachting. Uitziend naar het moment dat Jezus komt. En als Jezus komt, dan verdwijnt het nachtelijk duister. Als Jezus komt, gaan al zijn lichten aan. Amen. Zullen we samen danken? Och Heer, ik ben zo blij dat ik uw kind ben. En met mij zullen veel broeders en zusters, jong en oud, dit kunnen zeggen. Wat is het geweldig om uw kind te zijn. En het is waar, toen we getrokken werden vanuit die duisternis, toen kwam er een lied in ons hart. En als we straks weer buiten komen in die wereld waar dan nu de zon schijnt, maar waar het zo ontstellend donker kan zijn, Heer, dan willen we lichtjes zijn. Zichtbaar in deze donkere wereld als koningskinderen. Dat willen de broeders en zusters van de raad hier uit de gemeente. Dat wil iedereen die een hand of een voet verzet voor het werk hier in Den Helder vanuit deze gemeente. Dat willen we eigenlijk allemaal. Dat willen ook die ouders die hun kindje opdroegen. Ze willen dat kindje brengen bij u. En dat zal een hele moeilijke taak zijn, maar u bent er gelukkig. En de geest van u zal dit niet verhinderen, maar zal het alleen maar stimuleren. Dank u wel daarvoor. Slaat u uw armen om hen heen. En om ons allemaal. En houd onze handen beide met kracht omvat. En Heer, dan ziet u de wereldnood. En u ziet uw volk. En u ziet uw vervolgde kinderen. Heer, bind het op onze harten, zodat we er dagelijks over praten met u. Dank u, Heer, dat u bij ons was vanmorgen. U was er. Ik heb het in mijn hart gevoeld. Ik ben er zo intens blij om. En zegen ons deze dag verder. En Heer, we willen u dienen. Neem ons zoals we zijn. Tot eer van uw naam. Amen. U krijgt nog gelegenheid een offer te brengen. Het is altijd fijn als het een offer wordt. En dan, ik dacht eerst, we gaan zingen van het brandende hart. Maar nee hoor, we gaan terug naar de oude bundel. En we zingen uit je handen, Heer. Als het bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus' komst is daar, als de stem van de archangel klinkt in het rond en de lucht vervuld is met gezang der heilige engelenschaar, schittert schans de schepping in die heilige stond. 490, we zingen dat direct na het offer, staande. Nou goed, opletten dus, dan hoort u de bazuin wel schallen, want dat kan elk moment gebeuren. En zolang het niet gebeurt, ga dan met opgeheven hoofden naar buiten, naar uw huis, uw gezin in uw werk. Als u nog werk hebt, ga er met blijdschap naartoe en weet dit, de levende Heer is er altijd bij. Draag met u mee zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland, en de liefde van God, uw Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest die u leidt, is en blijft met u allen, totdat Jezus komt. Amen. Tot ziens allemaal.